Gisteren zat ik lekker beneden mijn stille tijd te houden. En ik wist, ik heb morgen een vrije zondag. En nu kan ik jullie vertellen, dat heb ik eigenlijk nooit. En stiekem vond ik het ook wel lekker. Maar ik had tegen de Heere God gezegd deze week. Dankjewel, mooi. Heel bewust had ik tegen de Heere God gezegd van Heer, als u wilt dat ik lekker een keer uitslaap, dan doe ik dat. Maar als u wilt dat ik u mag dienen, dan ben ik beschikbaar, want ik was immers vrij. Nou, de Heer heeft dat gebed denk ik gehoord en ik dacht ik zal Den Bree eens even aan het werk zetten. Want gisteren had ik contact met Leendert, ik las in de nieuwsbrief, ik ben altijd nogal snel met mailtjes, dus hij was 10 minuten binnen denk ik. En ik zat te lezen en ik las dat broeder Geert ziek was, Geert beterschap ook vanaf hier. En toen dacht ik van ja Heer, is dit misschien wat ik dan moet doen? En ik dacht, ik bid ervoor, ik leg het bij God neer. En ik stuurde een appje naar Harry en Leendert zonder druk te leggen van ik kom morgen preken. Maar gewoon, hey, ik ben beschikbaar, ik ben bereid te dienen. En Harry en Leendert gaven aan dat ze daar blij mee waren. Dus vandaar dat ik hier ook sta. En dan denk ik van ja, dat is toch bijzonder, want dat zeg ik niet om op te scheppen, maar gewoon even hoe dat gaat in het sprekerswereldje. Ik heb al spreekbeurten staan voor 2027. Dan denk ik, ik moet nog 2026 worden. Maar goed, waar gaat het over? En straks op 1 januari word je weer platgebeld door allerlei gemeenten. Maar eigenlijk zijn dit de mooiste dingen, toch? Dat gewoon de Heer het zo regisseert dat je de dag van tevoren mag dienen. Want ik geloof dat dat belangrijk is, wat ik net ook deelde. Wij kijken zo vaak naar de buitenkant, ook als het gaat over het wereldje waar ik dan in zit met sprekers en zo, wordt er zo vaak gekeken naar buitenkant, naar hoe ziet iemand eruit, hoe gaat het, hoe is iemand succesvol. Maar dat zijn de maatstaven van de wereld. Waar kijkt God naar bij een christen? God kijkt naar ons hart. Wij kunnen van buiten ons zo mooi voordoen. We kunnen in een dikke auto rijden en als je er een hebt zou ik zeggen geniet ervan. Voel je vooral niet schuldig. Maar het gaat daar niet om. Het gaat er bij God om. Ben je bereid om mij te dienen? En laten wij daarom vandaag ook zeggen tegen God. Van Heer, ik wil vandaag niet presteren, maar ik wil dienen. Ik wil beschikbaar zijn voor uw koninkrijk. Ik hoop dat dat ook jouw gebed is in je hart. Amen. Ik mocht gisteren lekker gaan schrijven. En ik kreeg een preek op mijn hart. En dat is leven in Gods licht. En wat altijd bijzonder is, dat je dan ziet dat er ook weer elementen van terugkomen. Want jij deelde vanuit Efeze 5 dat we mogen leven in Gods licht, dat we moeten kappen met zondigen, dat we het in Gods waarheid mogen brengen. En ook in de liederen kwam dat terug, dat we mogen belijden en mogen neerknielen. Heer, u bent Heer in dit huis. U bent Heer in mijn leven. En daarom wil ik vandaag met jullie nadenken over een leven in het licht. Een leven in openheid. Niet omdat wij zo perfect zijn, maar omdat God zo vol genade is. Dat al die verborgen dingen in ons leven openbaar worden door zijn licht. En nog steeds houdt hij van ons. Stel je eens voor dat wij als mensen elk diep geheim van jou zouden weten. God weet het en toch houdt hij meer en meer en meer van ons. Omdat hij verlangt naar relatie. En ik wil je uitnodigen tijdens deze preek niet alleen te luisteren met je hoofd, maar ook te luisteren met je hart. Waar spreekt de Heilige Geest u en jou vandaag op aan? Waar zijn verborgen plekken in je leven die je bij de Heer mag neerleggen, die je bij het kruis mag neerleggen? En ik wil met jullie naar het eerste Bijbelboek, dat is Genesis 1. En daar lezen we in vers 8 tot 10, Genesis 3, als het goed is komt hij op het scherm, ja. Genesis 3, vers 8 tot 10 lezen we het volgende, dat is de MBV 21. Adam en Eva, nadat ze gezondigd hebben, reageren hier op de komst van God. Lees maar mee. Toen de mens, dus Adam en zijn vrouw, Eva, de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorde wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Is dat niet herkenbaar? Zodra zonde, zodra schaamte binnenkomen in ons hart, in ons leven, dan zoeken wij met alles in ons een plek om ons te verbergen. Om het maar niet te laten zien. We doen een masker op en we willen dat niemand het ziet. Maar let op wat hier gebeurt. Adam en Eva, die verbergen zich voor God. Ze bedekken zich met vijgenbladeren en ze verschuiven de schuld. Adam die wijst naar Eva. En wat doet Eva vervolgens? Die wijst naar de slang. Dat zien we in dit Bijbelverhaal. Herkennen wij dat patroon? Herken jij, herkent u dat patroon? Als wij falen, als wij zonde doen, als wij ons doel missen, wat zonde letterlijk betekent. Wanneer wij grenzen overschrijden van iemand anders. Wat is dan onze eerste reflex? Is dat jezelf verstoppen? Is dat je gedrag goed praten met allerlei kromme redeneringen? Is dat de schuld buiten jezelf leggen? Ja, maar die persoon en die, het lag aan hun. Dat is onze eerste reflex. Dat is hoe de mens is. Maar we zien iets wonderlijks. God is hier degene die zoekt. God roept de mens. God roept Adam. En God roept jou vandaag. En hij zegt niet, zoek het maar uit, jullie hebben het verpest. Nee, hij komt de tuin binnen en hij stelt die ene indringende en ik geloof liefdevolle vraag. Geen vraag vol met veroordeling. Waar ben je? Niets nut, zondaar, prutser. Maar gewoon een liefdevolle vraag. Waar ben je? Mijn kind, waar ben je? En dat is geen vraag om informatie, maar dat is een vraag om relatie. God zoekt relatie. God kent ons door en door. Hij heeft die informatie niet nodig. Hij kent ons. Hij weet waar we mee worstelen. Hij weet welke schaamte, welke diepe geheimen we hebben. Maar God vraagt om relatie. Waar ben je? Hij nodigt Adam en Eva hieruit om uit hun schuilplaats te stappen. Om van achter die vijgenbladeren, van achter die schaamte te stappen en te zeggen, hier ben ik, Heer. Ik heb gefaald, ik heb gezondigd. Hier ben ik. En dat is wat hij vandaag ook met jou en mij doet. Waar ben je? Waar ben je met je hart? Waar ben je met je geheimen? Waar ben je met de zaken die je niet durft te delen, die je het liefst voor jezelf houdt? Wat heeft de zondeval gedaan? De zondeval heeft gezorgd voor een cultuur van geheimhouding. Sindsdien leeft de mens met kleding, met maskers en met muren. Maar God is nog steeds dezelfde. En God vraagt vandaag, waar ben je? Kom tevoorschijn, kom in het licht. En iemand die dat diep ervaren heeft in zijn leven, iemand die dat diep ervaren heeft in de Bijbel, is David. David die kende momenten van diepe intimiteit met God. Hoogtepunten in zijn relatie met God. Maar ook momenten van diepe zonde. Momenten van verborgenheid. Momenten van schaamte. Denk eens aan zijn overspel met Batsheba en het laten doden van haar man. Niet alleen overspel, maar ook nog eens een moord plegen op haar man Uria. Een periode van geheim, leugen en schuld. En dan lezen we in Psalm 32 wat er gebeurt als wij leven, als David leeft, met onbeleide zonde. Met zonde die niet bij het kruis gebracht wordt. Met geheimen in ons binnenste. Wat staat er in Psalm 32, vers 1 tot 5? Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven. Wiens zonden worden bedekt. Gelukkig. Als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Sela. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe en ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde. U vergaf mijn schuld. Sela. Dat betekent wees stil, denk erover na. Kijk eens naar de beweging die je in deze verse ziet. David zegt hier, zolang ik zweeg, zolang ik de zonde het geheim voor mezelf hield, teerde mijn botten weg. Wat betekent dat? Verborgen zonde is zwaar. Het vreet je van binnenop. Er is wetenschappelijk onderzoek. Als mensen iets vreselijks hebben meegemaakt in hun leven. En ze belijden dat niet. Ze vertellen dat aan niemand. Dat ze daar fysiek, lichamelijk ziek van worden. Van geheimen die in ons binnenste leven. David zegt dat. Mijn botten teerden weg. Ik werd er letterlijk ziek van. Geheimen kosten energie. Zolang wij een dubbel leven leven, dan vreet dat aan je innerlijke mens. Misschien herken je die druk wel. Je bidt, maar je hart voelt gesloten. Je leest de Bijbel, je neemt je voor, ik ga nu 10 minuten de Bijbel lezen en ik word niet afgeleid. En na een minuut ben je alweer afgeleid. En dan komt daar weer die aanklacht, je voelt dat je weer faalt en je denkt, ik doe het niet goed. En je draagt iets met je mee waar niemand iets van weet. En wat moeten wij dan doen? Dat zien we hier bij David. Het keerpunt komt als David zegt, toen beleed ik u mijn zonde, ik verhulde mijn schuld niet. Hier zit de sleutel. Hij stopte met verbergen. Hij stopte met een masker opdoen. Hij stopte met zich mooier voordoen dan hij eigenlijk was. En hij noemde de zonde bij naam. En wat doet God dan? God vergeeft zijn schuld. God vergeeft zijn zonde. Let op die volgorde. Wij belijden en God bedekt. Zolang wij onze zonde bedekken, zolang wij het verborgen houden en niet aan God tonen, kan God ons niet vergeven. Dan blijft de zonde macht houden. Waarom? God zoekt naar relatie. Hij weet onze geheimen, echt, hij weet het, maar hij verlangt ernaar dat wij het bij hem neerleggen. Hij verlangt ernaar dat wij het in het licht brengen en openbaar maken. Zolang wij verbergen, blijft zonde macht houden. En in het Nieuwe Testament zie je datzelfde principe. Dus dat is niet alleen in het Oude Testament zo, maar ook nadat de Heer Jezus gekruisigd is, dat hij gestorven is voor onze zonde en is opgestaan. Dan is het nog steeds belangrijk om onze zonde in het licht te brengen. Kijk maar eens mee. In 1 Johannes staat het volgende, eerst even vers 9 en dan straks vers 5 tot 7. Hetzelfde principe. Belijden wij onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven. En ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. God verlangt niet dat jij zelf de prijs van de zonde betaalt. Dat kunnen wij niet. De prijs is door Jezus gedragen aan het kruis. Er was een offer nodig en Jezus droeg het. We vieren bijna kerst, we zitten in de adventstijd. Jezus werd mens, zodat hij volledig kon voelen wat jij en ik meemaken. Zodat hij kon sterven, en God kan niet sterven, maar Jezus werd mens. Volledig mens, zodat hij kon sterven. Maar hij stond op in die goddelijke kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En daarom mogen wij weten, we zijn vergeven. En dat thema van licht en duisternis is een rode draad in de schrift. In de eerdere versen schrijft Johannes, in vers 5 tot 7. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen. En hem is dan de Heer Jezus. En wat we u verkondigen. God is licht. Amen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. En dan komt de confronterende tekst. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn. Dus je kan wel zeggen, ik ben christen. Maar terwijl onze weg in het duister gaat, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Jezus is liefde, maar hij is geen liefie. Hij is geen zoetsappig knulletje die iedereen maar over de bol aait. Mag ik aan jouw haar zitten? Ja. Ah, wat een liefie. Ik vind het allemaal wel prima wat hij doet. Nee, God is liefde. En wat betekent liefde? Dat wij ook onze zonde belijden en zeggen, Heer, u bent zoveel liefde dat u mij vergeeft. Halleluja. Maar ik wil het bij u neerbrengen. Ik wil het bij u neerleggen. En tegenwoordig zien we zelfs dat er in de christelijke wereld doorcijpelt van het is wel goed joh, het is wel oké. God houdt wel van je. Tuurlijk houdt God van je. Amen. Maar hij verlangt ernaar en hij wil dat we onze zonden belijden, dat we ons bekeren. Dat we in relatie met hem leven. Laten we dat blijven doen. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we vasthouden aan deze tekst. Vers 7. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als wij dus met God leven, dan kan het niet anders dat zijn licht ons leven binnenkomt. En wat doet licht? Het heeft een eigenschap. Licht onthult. Als jij in een donkere kamer het licht aansteekt, als de zon naar binnen schijnt, dan zie ik opeens allemaal stof en dan wil ik gaan stofzuigen. Herkenbaar? Ja, ik stofzuig altijd thuis. Komt de stof naar binnen met het licht en dan denk ik, het is tijd om te stofzuigen. Maar dat is wat licht doet. Het onthult. Zoals de zon het stof in huis onthult, zo is het ook met Gods licht. Het onthult onze verborgenheden. En wij worden geroepen om te wandelen in het licht. Johannes zegt hier niet af en toe een moment van licht, af en toe even naar de kerk en dan is het wel goed. Nee, hij spreekt over een weg. Een levenswandel. Een leven wat in het licht moet zijn. Het is een levensstijl. Dus wandelen in het licht betekent niet bewust dubbele lagen in je leven hebben. Niet één gezicht in de kerk en thuis een heel ander gezicht. Je zonde niet verpakken, maar juist belijden. Geheimen isoleren. Licht verbindt. Want dat is interessant in deze tekst. Er staat, als hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. Dus, als wij iets delen, als wij onze weg in het licht gaan, dan verbindt dat ook elkaar. Dat is opvallend. Leven in het licht heeft dus niet alleen effect op onze relatie met God, maar ook op onze relatie met elkaar als kerk. Als wij delen met elkaar, als wij kwetsbaar durven zijn, dan verbindt dat ons. Dan zijn we samen kerk. Als je iets deelt, als je eerlijk wordt, dan ontstaat er ruimte, er ontstaat begrip. Mensen kunnen je beter begrijpen waarom je soms reageert op een bepaalde manier. Er ontstaat gemeenschap, er ontstaat een kerk. En midden in die openheid werkt het bloed van Jezus. Dat is wat Johannes hier zegt. Midden in de openheid werkt het bloed van Jezus Christus. En hoe pas je dat nou toe vandaag in 2025, bijna 2026? Hoe pas je dat nou toe in je leven? Hoe kun je dat in een tijd van filters, in een tijd van sociale media, in een tijd waar zonde gewoon wordt goed gepraat en wordt bedreven midden op de straat? Hoe kun je dan deze geheimen die met je meedraagt, hoe kun je die nou bij God brengen? Nou, allereerst, wees eerlijk. Wees gewoon eerlijk in gebed. Leven zonder geheimen begint niet bij mensen, maar het begint bij God. Misschien is dit wel je gebed vandaag. Zet maar even rustig uit hoor. Geen probleem. Kan gebeuren joh, maakt niet uit. Kan gebeuren, voel je niet schuldig. En anders breng het in het licht. Hey, misschien is dit wel een gebed wat je vandaag nodig hebt. Heer, ik geef dit specifieke gedeelte in mijn leven opnieuw aan u. U kent het. Breng het opnieuw in het licht. Ik wil mij niet langer verstoppen, Heer, maar ik geef het aan u. Durf eerlijk te zijn in gebed. En een tweede die ik zelf erg belangrijk vind, deel niet alles met iedereen, maar deel iets met iemand. Waarom is dat belangrijk? Je hebt mensen die zeggen altijd alles tegen iedereen. Die zijn aan het zenden en aan het zenden al hun struggles en problemen. En op zich is het goed, want ze zijn open. Amen, ze zijn open. Alleen als iedereen dat weet, dan kan er ook een cultuur van roddel komen. Kan onbegrip komen dat je eigenlijk die gedachte hebt van poeh, weer dat verhaal horen. Daarom is het zo belangrijk om niet alles met iedereen te delen, maar wel iets, dus wat in je hart leeft, te delen met iemand. En wie is zo iemand? Allereerst God, maar ook iemand in de gemeente. Bijvoorbeeld als je gaat bidden, dat je gewoon eens wat deelt. Dat je naar een oudste toestapt, dat je naar een broer of zus toestapt en zegt van, hé, ik worstel hiermee. Ik weet dat het bij jou veilig is. Wil je voor me bidden? Laat dit een levensles zijn. Deel niet alles met iedereen, maar deel iets met iemand. In Jacobus 5, vers 16 staat, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Niet per se direct lichamelijk, ook. Maar juist ook genezing van binnen, innerlijke genezing. En dat is spannend, want wij zijn bang voor oordeel. Als wij iets delen, zijn we bang dat iemand gaat oordelen. Maar mag ik het zo zeggen? De kerk moet een plek zijn van veiligheid. Laat deze gemeente een plek van veiligheid zijn. En dat is die derde. Bouw een cultuur van genade. Laten wij in de gemeente zorgen dat we genadig voor elkaar zijn. Niet waar er geroddeld wordt over elkaar, maar waar we gewoon met elkaar praten en voor elkaar bidden. Roddel is geen gave van de geest. Ik heb het nog niet gevonden in mijn Bijbel. Iemand hier? Nee toch? Laten we dat niet doen. Laten we een cultuur van genade hebben. Leven in het licht is niet een last, maar het is een bevrijding. De duisternis fluistert, de duivel fluistert, houd dit voor jezelf, anders val je door de mand. En wat zegt het licht van Christus? Breng het bij mij. Ik zal je reinigen, ik zal je herstellen. Dus wees geen perfect mens, maar wees een transparant mens. Wees een open mens, die deelt waar hij of zij mee worstelt. En leg het neer bij God en laat voor je bidden. Ik sluit af. Misschien herken je iets van Adam die zich verstopte. Misschien herken je iets van David die zweeg en lichamelijk en geestelijk uitgeput raakte. Vandaag mag je weten, God zoekt je. Hij roept je naam en hij vraagt die liefdevolle vraag. Waar ben je? Niet om je te beschamen. Niet om je kapot te maken, maar juist om je te bevrijden. En vandaag mag een moment zijn dat jij in je hart zegt, Heer, ik wil niet langer leven met dubbele lagen. Ik wil niet langer gevangen zitten in schaamte en schuld. Maar ik wil een mens zonder geheimen zijn. Een mens in uw licht. God roept je vandaag. Lieve broer, lieve zus, waar ben je? Amen. Zullen we samen bidden? Wil je gewoon eerst een moment geven? Misschien heb je vragen naar deze preek. Ik wil je gewoon een moment geven om ze bij God neer te leggen. Misschien is er gelijk iets in je hart wat je zegt van, hé, dat wil ik aan God geven. Geef het maar aan Hem. Je mag met mij meebidden. Zeg maar, Heer, hier ben ik. Ik geef mijn geheim aan U. Ik geef mijn verborgen zonde aan U. Dank u wel dat u vergeeft. Dank u wel voor uw kruis. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel, Heer, dat u bent opgestaan. Zodat ik niet hoef te sterven in mijn zonde, maar een nieuw leven ontvang. Een nieuwe identiteit. Vergeven, gereinigd en geheiligd. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen. Heer, dank u wel, Heer, dat u deze gebeden gehoord heeft. Heer, u roept ons niet om verborgen levens te leven, maar u roept ons om in het licht te leven. U bent een God van licht. Vader, ik bid op dit moment, Heer, dat u uw licht, uw Heilige Geest, straalt in ons hart, Heer. Dat we uw kracht mogen ontvangen. Dat alle verborgen plekken in ons hart, dat die openbaar worden. Heer, ik bid als wij door het leven gaan met een masker op, dat we dat masker af zullen gooien. En ons leven opnieuw aan u zullen geven. Vergeef ons, Heer, als wij geluisterd hebben naar de stem van schaamte. De stem die zegt, deel dit met niemand. Want ze zullen je zien staan. Heer, wij kiezen er vandaag voor om te leven in het licht. Heer, ik bid dat deze gemeente een cultuur van genade, een cultuur van liefde zal hebben, waar het met elkaar gedeeld kan worden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze diepste geheimen kent, nog voordat wij geboren waren. En toch hebt u gezegd, ik geef mijn leven voor jou. Heer, wij belijden, we zijn het niet waard vanuit onszelf. Maar u bent voor ons gestorven, u bent opgestaan. Zodat wij een nieuw leven mogen ontvangen. Heer, als we ook toeleven naar kerst, dan bid ik dat het kerstlicht helderder mag schijnen dan ooit tevoren. Schijn in ons hart, Heer. Schijn in onze kerk. Schijn in onze stad en schijn in onze wereld, Heer. Want de wereld snakt naar uw liefde. De wereld snakt naar uw licht. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Heer, zo bidden en danken wij dit alles in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.